Goedemorgen. Het is weer een voorrecht om hier te zijn. Kijk aan, dat gaat een stuk makkelijker. Goedemorgen. Ik ben Gerard Schut. Ik mag hier nu al een jaar of vier over deze kant op komen. Ik ben vandaag samen met mijn vrouw en mijn kleindochtertje. Een voorrecht, hè? Daarom heb ik natuurlijk mijn wandelwagen meegenomen. En in het dagelijks leven mogen wij een gecombineerde zorgboerderij runnen, Conquerors in Geesbrug, waar wij mensen coachen om iets van het leven te leren leven. En vandaag heb ik een thema op mijn hart gekregen, wat heet Time Management voor de Vermoeide. Dus we zullen in ons leven nogal wat eenmaal. Ben ik dat? Zit hier gewoon weer de dienst te verstoren? Dat is toch wel ernstig eigenlijk? Time management voor de vermoeide. We leven in een tijd die hectischer en sneller is dan ooit. Waardoor de wereld waarin we leven, we zijn verbonden met een hele aarde. Ik weet nog, in de 70 jaren was het Henk Binnendijk, die stond op de EO Jongerendag, of de 80 jaren was dat, stond hij met zo'n grote verrekijker. En toen zei hij, kijk, we gaan steeds meer in de wereld kijken, maar dat betekent ook dat we alle nood van de wereld zien. En oh, wat heeft Henk gelijk gehad. Want daar waar we nog een krant moesten kopen vroeger, kon je nog kiezen of je wel of niet dat die nood wilde zien, word je nu gewoon door je mobiele telefoon, word je er gewoon op een manier mee geconfronteerd. Dat de nood in Australië, die is net zo snel bij je als de nood in het volgende dorp. En uiteindelijk moeten we daar wat mee. Maar gelukkig, time management voor de vermoeide. Natuurlijk een beetje populistisch woord. Ik heb het woord even opgezocht in het woordenboek. En dan staat het zo efficiënt mogelijke manier omgaan met beschikbare tijd. Vooral in werksituaties. Het managen van de beschikbare tijd. Efficiënte omgang met de tijd. Als je dat leest, dan denk je, zou het dan bijvoorbeeld lukken om, als je time management toepast, dat je 120 seconden per minuut krijgt? Maar hoe je het ook managt, het blijft gewoon 60 seconden per minuut. Ik wil graag met u het woord openen. En wel bij Matteüs 11, vers 25. Jezus dankzegging en nodiging staat erboven. Te dien tijden hief Jezus aan en zeide, ik dank u, Vader, Heer des hemels en des aardes, dat gij deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, doch aan kindekens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En wie de Zoon, het wil openbaren. En dan, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat mooi, hè? Dat betekent, als alle dingen die in de Vader zijn en waren en in de toekomst zullen zijn, geopenbaard zijn aan Jezus. En Jezus was zo lief om naar deze aarde te komen. En daarin heeft hij alles, alle inzicht, alle wijsheid, heeft hij voorhanden. En dat is goed om te beseffen dat Jezus dus alle elementen van ons leven, van de techniek, van wat dan ook,
Ik blijf wat verstoring. Goed, ik... Nou, ik hoop dat, dat... Ja, ik ga gewoon door. Goed. Zelfs heeft Jezus stand van de techniek. Hè? Wij vragen ons af waarom gaat die man piepen. Dat weet Jezus al. Dus Jezus weet alles. Dat is goed om te beseffen. Dus computerprobleem, Jezus weet het. Autoprobleem, Jezus weet het. Zo concreet. Deze tekst, waarin alles in alles zit... Bijdrage aan deze heer. Ik zou misschien dat ik met deze tas de boel wat verstoor. Er zit een mobiele telefoon in die tas. Misschien dat dat het is.
We gaan gewoon door.
Ja, Jezus weet dus alles. En op zondag heb ik dat plaatje altijd gewoon helemaal scherp. Maar op maandag wordt het al wat anders. Maar dat is natuurlijk overal. Want we hebben, er komt nog wel wat op ons af. Hè? Je baas vindt het prettig hoor dat je zoveel van Jezus leert. Maar uiteindelijk wil hij gewoon productie. Je wil gewoon dat je met je laptop gewoon doorgaat. En tijd is geld. Dus, en we zitten natuurlijk leven in een tijd dat we ja, ons onkruid moeten spuiten. En want ja, dat onkruid dat lijkt hard te groeien, dus ik kan schoffelen, maar... En hoe zit het ook weer? Mag ik überhaupt nog wel leven hier in een tijd waar het helemaal onveranderd is om überhaupt nog de boel plat te spuiten? En ben ik dan niet degene die dan de hele aarde aan het verprutsen is? En oh ja, gelukkig, ik moet ook nog naar de sportschool, heb ik die sporttas als het klaar staat, zodat ik ook naar de sportschool kan, want ik moet wel in conditie blijven. Oh ja, de vakantie, daar moeten we nu al over nadenken, want anders is het volgeboekt, dan volgend jaar moeten we natuurlijk op de vakantie. En oh ja, gelukkig een accuboormachine, vroeger moest je dat draaien, dat gaat tegenwoordig efficiënter, omdat je een accuboormachine hebt, die kan ook heel snel en heel langzaam laten lopen, maar ook heel snel. En we gaan natuurlijk boodschappen doen. En ja, de Jumbo, kijk, een paar jaar geleden leek het allemaal nog wel vrij eenvoudig, omdat de Aldi, die was gewoon altijd de goedkoopste, maar ja, de Jumbo die steunt tegenwoordig mee. En ja, als je dan echt goede producten wil, dan wil je natuurlijk wel dat je bij de Albert Heijn ook nog wat koopt. Maar goed, de vriesproducten, die gaan we vervolgens wel bij de Lidl halen. Maar oh, wat een rust. De Action is er. Want de Action, daar kun je tegenwoordig als christen ben ik zo blij met de Action. Want ik wil natuurlijk vrijgevig overkomen. En dan kan ik een cadeautje kopen voor 5 euro dat 25 euro waard lijkt. En weet je, dan is het uiteindelijk zo'n hele super leuke cadeautjes zitten bij de Action. Hè? Ja, die maken we trouwens bij ons op de zorgboerderij. En natuurlijk wil ik nog wel met tijd vrijmaken voor mijn kleinkinderen. En oh, die leuke cadeautjes, ja liefde, dat moet ik dan laten zien. Vooral bij de lachen. Jongen, het zou je toch gebeuren dat de man in de straat mij chagrijnig ziet. Oh ja, dan moeten we ook nog allemaal welkom zijn voor onze vrienden.
Oh,
Als het lijkt alsof niemand om je geeft. Als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft. Beroep
einde preek. Het geheim is om staande te blijven. Wist Jezus al toen hij dat aan zijn discipel uitlegde. Hij wist dat het een keer 2021 zou worden. En hij wist welke hectiek er op ons af zou komen. En om daar ons op voor te bereiden, zei hij: leun dan alsjeblieft op mij. Want ik zal je rust geven. En kijk, als ik dit op de zondag hoor, want zondag heb ik nodig om te tanken, om geestelijk aan een acculader te staan. Maar het overkomt nog wel eens dat ik vol visie de zondagdienst uitga, maar dan op maandag vraag: Heer, hoe doe je dat dan? Dus ik wil vanochtend vooral met u meedenken in die time management voor de vermoeide. Hoe doe je dat dan in de praktijk? Hoe doe je dat dan op uw leunen, Heer? Als u ons uitnodigt om u te leunen in daar waar we het niet trekken, hoe doen we dat dan? Laten we Gods woord weer bij openen. En ik lees nu een stukje uit de jongerenbijbel. Kijk, jongeren die kunnen het gewoon soms nog wat gewoon de rechter voor zijn raap zeggen. Wij willen toch nog allemaal een beetje gedegen blijven. Ik lees nog steeds uit de MBV uit 51. Zegt iets van mijn leeftijd. Maar jongeren die zeggen het soms iets scherper. En dan Matthäus 6 vers 5 vanaf vers 6, 25. Daarom zeg ik jullie. Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam of wat je zult aantrekken. Dus dat maakt niet uit wat voor of het wel of niet in de mode was. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van vanmorgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Les 1. Hoe doe je dat in de praktijk? Het koninkrijk van God zoeken. Loop je daar in bij de Albert Heijn, Lidl en weet ik wat voor winkels? Kun je daar het koninkrijk van God zoeken? Ja. Waarom? De Heilige Geest, online verbinding, dat is een begrip wat we tegenwoordig kennen. Hè? OW als je niet online bent. Hè? Nou, je kunt OW als je niet geestelijk online bent, dan heb je een probleem. Dus het koninkrijk van God zoeken is zorgen dat je geestelijk online bent. Dat kan overal. Daar zijn. 2. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Wij christenen zijn een volkje waar ik heel graag bij wil horen. Maar die leven vaak in het verleden. Want we voelen ons zo schuldig over wat er achter ons ligt. of we leven in het heden. Want we weten, we moeten nog verder gevormd worden, we moeten heilig worden en al dat soort zaken. En dat ligt in de toekomst. En te veel christenen, waaronder Gerard Schut, neigt nog alles niet meer vandaag te leven. Les 2, leef vandaag. Leef vandaag. Ik mocht 20 jaar directeur zijn van een pastoraal centrum, herstellingsoord Saron. En het was 2002 of zo. En het was februari. En de begroting, dat vond ik altijd spannend. Want de begroting, dat ging altijd over een paar honderdduizend euro, die dan altijd weer rond moest komen. En die begroting vond ik spannend. En iedere maand keek ik naar die maandcijfers. En het was in februari. En ik zag, wow. Toen dacht ik, we gaan het niet halen. En ik voelde me geroepen om iedere ochtend om dat centrum een ronde van ongeveer een kilometer te maken. En dat heb ik 20 jaar gedaan, een gebedswandeling te houden. God zoeken. Jezus, ik wil op u leunen. En ik liep daar, ik denk op 1/3 van die gebedswandeling. En toen kwam er een vraag via die online verbinding in mijn hart, waarvan ik zo'n zachte stem, ik denk voor jullie wel herkenbaar, hè? Zo'n zachte stem waarvan je weet, nou dat kan ik nooit overschreeuwen. Die zachte stem, die stelde aan mij de vraag, Gerard, kun je geld maken? Pardon? Ik liep een beetje zo, want ik liep er binnen. Heer, ik breng dat centrum voor uw troon. Ik ben directeur. Ik moet zorgen dat er geld komt. En zo al mijn nood legde ik bij de Heer neer. En toen kwam dus die vraag op mij af. Heer Gerard, kun jij geld maken? Het gebeurt niet zo vaak dat ik met de mond vol tanden sta. Maar op dat moment, wat een rare vraag. Maar goed, ik ken de Heer, hè? Beetje. Hij mij nog veel beter. Dus ik denk, nou laat ik eens even stilzitten. Wat zou die vraag bedoelen? En ongeveer na 2/3 van mijn wandeling, toen zei ik, Heer, ik snap uw vraag niet, maar als u mij vraagt, kan ik geld maken? Heer, ik kan nog geen euro maken. Nog geen 1 euro. En als ik 1 euro, en we hadden op dat moment geloof ik 200.000-300.000 euro nodig. Ik kan nog geen 1 euro maken. Maar ik ben als directeur wel verantwoordelijk van bla 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 bla. Maar ik kan geen 1 euro maken. En als ik hem maak is die vals, Heer. En toen kwam die. Echt zo'n mokerslag. Toen zei de Heer, maar waarom gedraag jij je dan wel zo? Ja, hier, maar ik sta bij de Kamer van Koophandel ingeschreven dat ik verantwoordelijk ben en tekenbevoegd. Kun je een euro maken? Nee. En ineens snapte ik, oh Heer, ik loop hier een beetje de directeur te spelen, terwijl ik geen euro kan maken. Het geheim zit hem dus dat ik op u moet leunen. Ja, ik mag uw gezicht zijn als directeur van het pastoraal centrum. Maar u wilt ervoor zorgen wat u hier staat. Geen zorgen over het eind van het jaar. Er staat er iets anders, maar dat had ik dan even vertaald. Of de begroting gehaald wordt, leef vandaag. Les 3. De Heer geeft ons taken, maar Hij wil verantwoordelijk blijven voor het resultaat. Nou, dat is ontspannend. Dus de Heer zegt, Gerard, als jij nu je best doet, en dat zegt hij dus eigenlijk ook tegen u, als je maar je best doet, durf je dan het resultaat los te laten en bij mij te laten. Dat ik je alles zal geven. Dus met andere woorden, zoek mij, het Koninkrijk van God, laat het resultaat los, doe je best voor 1 dag... en geloof dat ik het resultaat in handen heb. Nou, leiders van deze gemeente, diaken en weet ik welke commissies. Relax, de Heer is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Want dat belooft Hij in Matthäus 6. Een vraag die ik mij regelmatig mijzelf stel. Ben ik inmiddels slaaf geworden van de verantwoordelijkheid die ik draag? Ben ik een slaaf? Bent u een slaaf geworden van de verantwoordelijkheid die u draagt als moeder, als directeur, als koffieschenker, als zaalklaarzetter, als geluidsman? Oeh, zo raar geluidsman te gaan ze allemaal uw kant op zitten kijken omdat het hier zo piept. Bent u slaaf geworden van de verantwoordelijkheid die u heeft opgenomen? Dan hebben we daar een mooie les. Want wat zegt Jezus? Ik noem jullie, in Johannes 15, vers 15, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. En als je dan doorleest, dan komt de erfenis. Wij zijn erfgenamen van het grootste koninkrijk wat er ooit zal bestaan en al is. Hoe kan het dan toch, als we, ik denk dat er hier niemand zegt van Gerard, dit wat je zegt klopt niet, hè? Amen, klopt allemaal wat ik heb gezegd, hè? Want, ja, ik lees het uit de Bijbel, dus je moet wel heel dapper zijn om te zeggen dat dat niet klopt. Maar hoe kan het dan dat wij toch zoveel gebukt gaan onder slavernij? Loonslaven zijn we vaak. Hypotheekslaven zijn we vaak, omdat we een hypotheek hebben. Directeurslaven, weet ik wat voor slaven. De vermoeidheid komt haast altijd voort uit hetgeen wat niet op uw schouders had moeten rusten. Wij moeten ons beseffen dat wij in een wereld leven met een krachtenveld wat 24-7 op ons afbeukt. En dat krachtenveld, op het moment dat je meer in je bediening, meer zijn ambassadeur wilt zijn, gaat dat krachtenveld toenemen. Dat is een realiteit. De Bijbel zegt daar het volgende over in Efeze 6, vers 10. Voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijn de macht. Doet de wapenuitrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Dat is een realiteit. En als er een krachtenveld, als er een wereld is waar dus macht op ons afkomen, dan zit daar een strategie achter. De Satan en zijn trawanten, daar zit, die heeft een strategie. En ik ben als kind al opgevoed als christen, maar ik ben in 83 tot geloof gekomen. En ik heb iets ontdekt van zijn strategie. Dat is namelijk zo, tegen, en moet u maar kijken of het herkenbaar is, tegen jong gelovigen probeert hij altijd in te fluisteren en jij gelooft dat. Even, joh, wetenschappelijk. Al die christenen, die hebben wat nodig, zwakkelingen. Herkenbaar? Heeft u wel eens in uw leven getwijfeld van, nou Heer, waar ben ik mee bezig? Loop ik niet gewoon een kudde achterna zonder leider? Maar we volgen allemaal en we creëren een leider. Dat is een strategie van de Satan. De Satan die probeert jong gelovigen, die probeert hij altijd voor te houden dat het niet bestaat. Heel slim. Gewoon je kop in het zand steken. Een vorm van. Het bestaat niet. Maar ja, de oudgediende onder ons. En inmiddels heb ik de indruk dat ik een beetje die kant op aan het schuiven ben. Zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar ik schuif wel die kant op. Ik moet je zeggen dat ik op een punt in mijn leven gekomen ben dat geen vat meer op mij heeft. Als dat soort stemmetjes of geluiden op mij komen van Jezus bestaat niet. Hé joh, kom even wat met beters joh, kom wat met beters. Jezus bestaat niet. Als Jezus niet had bestaan, had ik hier niet meer gestaan. Ik heb in een levensfase gezeten waarin de pilletjes heel aantrekkelijk waren om op te eten, zodat het klaar was. Dus als Jezus niet bestaan had, had Geert Schutte niet gepreekt. Had ik geen opa mogen zijn, had ik geen kinderen gehad. Ik sta hier per definitie omdat Jezus zo lief was om mij iets van het leven te laten zien, waardoor ik het leven weer aandurfde. Hoezo? Jezus bestaat niet. Kom met een beter argument tegenpartij. Maar de tweede strategie die ik ontdekt heb, die vind ik veel lastiger te tackelen. Want de tweede strategie is dat die volwassen gelovige, die probeert die in een stroomversnelling te krijgen. Die probeert die overbelast te geraken. Die probeert die zoveel nood te laten zien, dat je twee keer zo hard gaat lopen, dat je probeert, dat je iedere dag zo vol plant of halve nachten erbij. Dus gelovige, volwassen gelovige, die gaat die nood laten zien. En weet u wat het gevolg is? En ik heb zoveel in die tijd dat ik naast mensen onderweg mag zijn. Ik heb zoveel goede, sterke, stabiele mensen onderuit zien gaan. Waarom? Te veel hooi op de vork. Afgeknapt, afgebrand. Kan dat? Ja, dat kan. Is dat niet alleen voorbehouden voor niet-christen? Nee, ik heb hele goede, mooie mensen, heb ik de vernieling in zien gaan. Niet omdat ze hun tijd aan het verbrassen waren, maar omdat ze zich helemaal leeggaven aan anderen. Dat risico, dat lopen we. Time management voor de vermoeide gaat erover dat je staande blijft. Want het Satan maakt het niet uit of je het niet gelooft of dat je overbelast geraakt. Als je maar stil komt te staan, dat je niet meer effectief bent. Ik ga een stelling voorhouden. De stelling. Hij is in tweevoud. Ik wil graag handen zien. Stelling 1. Of deel 1 van de zin. Het is een zonde als je niet doet wat Jezus van je vraagt. Mee eens? Deel 2. Het is een zonde als je wel gaat doen wat hij niet van je gevraagd heeft. Er zit wat meer twijfel, hè? Want het is toch, dat is wat ik hier zeg. Het is erg als je iets niet doet wat de Heer Jezus van je vraagt. Maar het is ook erg als je wel gaat doen wat hij niet van je gevraagd heeft. Want op dat laatste, daar gaat het mis. En zo, ja, Gerard, een mooie psychologische benadering. Onderbouw dat eens even met een Bijbels gedeelte. Nou, u zult versteld staan. Ik ga er eentje met u doornemen. Over deze stelling. En dat is namelijk 2 Samuel 2. Vanaf 2 Samuel 2 vers 6. Of vanaf hoofdstuk 6. Sorry. En dat hoeft u nu niet helemaal te lezen. Maar u moet zich voorstellen. David, die heeft net die Filistijnen, heeft hij verslagen. De ark, die was uit Jeruzalem. Die was weg bij de koning gegaan. En David gaat die ark ophalen. Dat doet hij dansend. Dat doet hij werkelijk waar. Moet je maar lezen, met rijmdans, zou ik maar zeggen. Een hele muziekband, hele opwekkingsband mee. Voor die ark uit. Daar gaan we de ark ophalen. En er zijn 2 mensen die zijn verantwoordelijk om die ossenwagen te besturen. Waaronder Uza. En dan komen ze in een feeststemming helemaal uit hun dak gaande. We hebben de ark weer terug. En dan komen ze bij die dorsvloer. En dan dreigt die ossenwagen scheef te gaan. En zo'n os die glijdt uit. En Uza, vanuit zijn betrokkenheid, want die ziet dat misgaan, die grijpt in en die houdt die ark tegen. En weet u wat het gevolg is? Hij valt in 1 keer dood neer. Hij wordt gestraft. Waarom? God had gezegd dat de ark, die mocht je niet aanraken. Dus ook niet als die valt, moet je hem ook niet tegenhouden. Dat was de opdracht. Maar wat deed Uza? Hij deed iets wat niet gevraagd was.
En hij ging het wel doen. Dat is een zonde. Want, en een zonde is zoiets als, dat is anders bedoeld. Ik gebruik altijd het voorbeeld, zonde is, je hebt een taart. Je komt binnenlopen, die taart valt op de grond. En wat roepen we dan? Oh, dat is zonde. Maar waarom? Die taart was bedoeld om op te eten. En als die op de grond ligt, kun je hem niet meer opeten. Dus dan komt die taart niet meer tot zijn doel. Toch? Helder, ja. Nou, als u dus zondigt, dan loopt u het risico dat u op de grond valt. En dat betekent dat u niet meer tot uw doel komt. En dan roepen de engelen, oh, dat is nou zonde. Dus als u overbelast geraakt, omdat u te veel doet, dat is zonde. Waarom? U komt niet tot uw doel. Jezus wil u vrede geven. Hij wil dat u uw vriend bent. Hij wil ons zien als koningskinderen, niet als slaven. En hoeveel slaven kennen wij? Hoeveel slaven kennen wij van mensen waarvan je ziet, en dat is helaas op christelijk erf, heb ik soms de indruk, nog erger als de buiten. Van mensen in de kerk die moe zijn, die op een manier met hun taak omgaan. Dat ze gewoon overbelast zijn. Is het misschien in u opgekomen dat u misschien iets doet wat de Heer niet van u vraagt? En ik hoor dan wel eens, en misschien zit hier ook wel de ouds nu te... Oh, hey Gerard, gauw van het podium af, want zo meteen hebben we niemand meer op die taken. Ik heb wel oudsten bij mij, leiders bij mij gehad. Die zeiden, ja Gerard, dat kun je heel mooi zeggen, maar het moet wel gebeuren. Oh ja, wie zegt dat? Wie zegt dat? Van wie moet het gebeuren? Omdat wij een beeld hebben hoe de kerk moet functioneren? Waar staat dat? Is dat misschien wat wij elkaar opleggen in verwachtingen? En het moet er wel zo uitzien. En dat we ons zelf soms wat stoms opleggen. Daar ben ik vanochtend nog voorbeeld van geweest. Ik zit daar met mijn kleindochter en mijn vrouw. En ik ben als de dood dat het kind door de zaal gaat rennen. En deze dienst gaat lopen verstoren. En ineens gaat lopen gillen. En weet ik wat allemaal niet. Dus ik zit daar achterin te bidden. Oh, als ze maar rustig blijft. Erg, hè? Het is een soort openbare belijdenis. Gelukkig liep er nog eentje door de zaal. Toen werd ik iets ontspannender. En mijn vrouw die heeft in de dienst... Sorry schat dat ik je zo je dienst alweer heb beïnvloed. Maar... Oh wee, als de mensen zien dat ons kleinkind de dienst verstoort. Misschien had ik moeten vragen, Heer, wat zou u er nou van vinden als mijn kleindochter, waar ik zo trots ben, hier de dienst verstoort? Wat zou Jezus zeggen? Laat de kinderen tot me komen, misschien kunnen de oude mensen even stil zijn, dan laten we die kinderen even aan het woord. Ja, maar dat past niet in mijn beeld. Ik probeer hier een beetje een goed voorbeeld te zijn. Ik was vandaag niet als kinderdienst op aangesteld hier. Ook niet voor mijn eigen kleinkind. De kramp waarmee we onszelf opfokken, mag ik het zo zeggen? Komt niet bij Jezus vandaan. Wat voor excuus je ook bedenkt. Het komt niet bij Jezus vandaan. Want Jezus geeft je vrede. Jezus geeft je rust. Dus op het moment dat jij daar met door je leven aan het rennen bent. En veel te moe aan het worden bent. En je tijd bij jou altijd te hard gaat. Dat neig ik. Hè? Bij mij neigt het altijd te hard te gaan. Dan betekent dat omdat ik niet vanuit de essentie van het koninkrijk van God naar mijn agenda kijk, naar mijn dag kijk. Zo ga ik verkeerd met mensen om, zo rijd ik verkeerd in het verkeer. Weet u dat ik van mijn vrouw niet eens meer een visje op mijn auto mag? Nee, want dan moet je getuige van zijn. Ze zegt, joh, ik schaam me dood als jij met jouw verkeersgedrag een visje erop hebt. En ja, vandaag kun je het vragen, hè? Straks bij de koffie. De vraag is, het echt zo'n erg, hè? In het verkeer wil ik geen ambassadeur van Jezus zijn. Nee, of ben je mal? Als je toch zo'n vis hebt, heb ik ook nog de verantwoordelijkheid. Oh ja, wat was het ook weer? Leun op mij. Oh ja, Jezus, spijt me. Ik ga altijd vooruit. En Jezus is zo lief. Is echt zo lief, hè? Voor jou, voor u en voor mij. Ontspan.
En leiders, heb het geloof dat als iemand niet een opstaat vol overtuiging dat hij een taak moet doen in de gemeente. Leiders, heb dan de moed om te zeggen, oké, er staat niemand op die Jezus roept, dan hebben we het niet. Ja, maar dan gebeurt er... Ja, nee. Laten we nu eens teruggaan naar het koninkrijk van God te zoeken. En het koninkrijk van God, laat Jezus het goede voorbeeld zien. Zeg, laat die kinderen even lekker bij me komen. Leiders, heb de moed om gaten te laten vallen als mensen niet geroepen worden. Want als je ze stimuleert... En ik heb verhalen, nou jongens, dat gaat niet meer tot stimuleren. Dat gaat tot geestelijke manipulatie, waar de honden geen brood van lusten in ons christelijk Nederlandje. Hè? En daar krijgen wij dan de producten van in ons herstellingsoord en in onze zorg. Als wij mensen stimuleren tot iets waar God ze niet voor geroepen heeft, dan betekent dat ze overbelast gaan worden. En dat is zonde. Kijken wij nog naar elkaar en zeggen, hey joh, vriend, jij gaat wel heel erg gebukt onder je taak, hè? Dat gesteun en dat gezucht van jou, moet je het wel doen. Ach, doe jij het? Nee, ik ben niet geroepen, maar ik maak me wel zorgen om jouw ziel. Als we met die vrijmoedigheid Jezus durven te vertrouwen, dan gaan die taken opgevuld worden. Want Jezus verleidt altijd vanuit ontspanning en nooit vanuit de druk van de wet. Dat is een andere preek, dat zal ik een andere keer houden. Het is de genade of het is de wet. Die wet is vervuld, dus dat betekent dat wij ons af mogen vragen, Heer, wat ik nu doe, is dat eigenlijk wel wat u van mij vraagt? Samenvatting, preek, time management. Heb de moed om Jezus te vragen dat wat je in je handen hebt, of je dat nog in je handen moet hebben.